hoe is het om een psychose te hebben? En hoe gaan hulpverleners in Nederland daarmee om? Imke Gielsing kreeg tijdens een retraite een psychose waarbij ze dacht dat ze Tinkerbell was en een relatie had met televisiepresentator en schrijver Jelle Brandt-Corsius. In haar boek Een dag uit het leven van Tinkerbell vertelt ze haar verhaal. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij, en ik ga in het gesprek met Imke over haar boek. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Je hebt een boek geschreven over jouw psychose en gedwongen opname. Was het schrijven van het boek, was dat moeilijk?
Goeie vraag. Ik denk dat het schrijven van het boek... Af en toe was het heel moeilijk en heel emotioneel, omdat ik door het schrijven alles ging herbeleven wat ik had meegemaakt in die psychose. Maar tegelijkertijd was dat denk ik ook heel helend voor me, want daardoor kon ik alles wat ik had meegemaakt op een rijtje zetten, kon ik erover nadenken, kon ik erop reflecteren. En heeft het ook, ik denk, me heel erg geholpen in mijn herstel.
Ja. Dus er was ook een soort... Je kon ook door opnieuw in te gaan... Werkt het helend? En kon je misschien ook makkelijker vooruit? Of hoe werkt dat precies?
Nou, die psychose was zo'n bizarre ervaring... dat ik al meteen toen ik eruit kwam... zelfs nog op de Paas... aan mijn moeder heb gevraagd of ze papier mee wilde nemen... en een pen, want ik mocht nog niet mijn laptop hebben... Omdat ik zoiets had van, ik heb altijd geschreven, heel mijn leven, dagboeken vol. Maar ik had echt zoiets, ik moet het gewoon allemaal opschrijven, want het was gewoon ongelooflijk bijna. En vervolgens had ik heel veel aantekeningen en heel veel... En door dat te gaan structureren in een boek en door er echt een verhaal van te maken met een kop en een staart, vielen veel meer dingen op zijn plek en... kon ik langzaam ook lagen ontdekken in het verhaal. Dus bijvoorbeeld in mijn psychose speelde mijn ex een hele grote rol. En mijn relatie was kort daarvoor uitgegaan. Het was een relatie van 11 jaar, dus dat was ongelooflijk pijnlijk. En dat had een enorme impact op me. En hij speelde in de psychose, kwam hij in voor. Dus hij had er een rol in. En door dat verhaal daarna op te gaan schrijven... kon ik ook ontdekken waarom ik de dingen had beleefd in die psychose die ik had meegemaakt. Want die hadden allemaal een raakvlak met mijn leven voor de psychose. En thema's die ik eigenlijk nog helemaal niet verwerkt had. Ik had helemaal niet goed gerouwd om die scheiding. Ik had daar niet goed verdriet over gehad. Ik was gewoon doorgegaan en hard blijven werken om het allemaal maar een beetje weg te duwen. En in die psychose kwam dat als een bal die je onder water probeert te duwen en die dan omhoog schiet. Zo kwam alles omhoog wat eigenlijk om aandacht vroeg in mijn leven. En ik geloof ook echt dat dat de betekenis van een psychose is. Het is niet alleen maar onzin of fantasie of waanzin. Dat wordt in de psychiatrie heel erg gedacht. Maar er zit betekenis in. En als je die thema's dus... helder kunt krijgen, dan kan je daarmee gaan werken. En dan kun je dus beseffen van, ik heb nog heel veel te rouwen om deze verloren liefde. En ik heb daar werk te doen.
Ja, en je noemde het een bal onder water proberen te houden, die dan opeens omhoog sprong. Het moment dat die bal omhoog sprong, het water uit, was eigenlijk een moment waar je dat misschien niet zou verwachten, want je ging een week op een retraite eigenlijk om tot rust te komen.
Ja, dat was een idee van mijn baas. Ik had een hele aardige baas waar ik goed contact mee had en intensief mee samenwerkte. En die wist van mijn scheiding en die wist dat ik daardoor ook was ik mijn huis kwijtgeraakt. Dus die wist dat ik het moeilijk had. En hij had daar ooit een goede tijd beleefd. En zijn vrouw was heel gevoelig en die had daar ook heel veel gevonden. Heel veel had haar goed gedaan. Dus gewoon uit goede bedoeling zei hij van, ja, misschien is het ook wat voor jou om daar naartoe te gaan. En ik was nooit op retraite geweest, ik kende dat helemaal niet. Ik had eigenlijk nooit innerlijk werk in mijn leven gedaan. Maar ik hield wel van een avontuur, dus ik was wel benieuwd. En ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet, dus ik ga gewoon. En ja, wat ik natuurlijk nooit van tevoren had kunnen verwachten, en hij ook niet, is dat ik daar voor het eerst in mijn leven van de ene op de andere dag knetterpsychotisch werd.
En wat gebeurde er precies?
Ja, daar wordt met bij deze retraite werkten ze met de chakras. Dus dat zijn energieknooppunten in je lichaam. Het is een, ik denk ook wel een hele gerespecteerde wijsheid, waar ik helemaal geen weet van had. En iedere dag behandelden we zo'n chakra, die zitten dus op verschillende plekken in je lichaam. En dan gingen we oefeningen doen om daarmee eigenlijk... De belofte was dat je innerlijke blokkades, dat die zouden oplossen. En dat je dus ook daadwerkelijk beter in je vel daarna een week weg zou gaan. Achteraf denk ik was ook wel een hele grote belofte natuurlijk om... van alle mensen die daar komen, te zorgen dat ze helemaal schoon weer dat pand zouden verlaten. Maar blijkbaar was dat op dat moment, in de staat waarin ik was, heel gevoelig en veel niet aangekeken, wat wel schreeuwde om aandacht. En dat triggerde iets in mij. Ja. En van de ene op de andere dag dacht ik dat ik het elfje Tinkerbell was en leefde ik in twee werelden.
Ja. En in die wereld, in de wereld van de retretten, denk je inderdaad dat je Tinkerbell bent. Jelle Brandt-Korsje speelt ook een grote rol. Op het moment dat je naar je ouderlijk huis wordt gebracht en waar er allerlei hulpverleners zijn, dan trouw je ook met hem.
Ja.
Terwijl jij in bad zit en hij in de poes.
Maar ook dus daar zit heel veel betekenis in.
Ja.
Mag ik daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Nou, ik had een echt vlak voordat ik naar die retraite ging en dus ook in die psychose kwam, las ik een boek van Jelle, Die Zomer. En ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Ik had dat boek van een collega gekregen en die zei van, oh, dat is echt wat voor jou, want hij beschrijft al zijn reisverhalen met heel veel humor. En ik heb zelf ook heel lang in het buitenland gewerkt en heel veel gereisd. Dus hij zei van, ja, ik weet niet, maar ik moet aan jou denken. En mijn ex had ook wel eens gezegd van, oh, je moet die documentaire serie kijken, want het is echt wat voor jou. Dus hij gaf mij dat boek, die collega, en ik begon daarin te lezen. En ik ben echt ook een boekenwurm, dus ik verslind boeken. En ik werd zo geraakt door dat boek, gewoon door hoe hij schrijft en de absurde verhalen, avonturen die hij beleeft. Maar er was ook iets in zijn toon dat hij dus altijd in zijn eentje de hele wereld overreist, naar verre oorden gaat. Maar eigenlijk ook op zoek is naar... Ja, hij was op zoek naar wortels en op zoek naar settelen. En tegelijkertijd was hij die eenzame... Of misschien niet eenzaam, maar wel alleen ronddolende man. Die gelukkig was als hij ergens, zoals hij het zelf omschrijft, in zijn eentje op de tundra staat. En dat herkende ik zo in mezelf. Dat het, ik weet niet, ik heb hem een mailtje gestuurd. Had ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit in mijn leven een schrijver een bericht gestuurd naar aanleiding van een boek wat ik heb gelezen. Om hem te bedanken dat ik het zo'n mooi boek vond. En dat gebeurde dus vlak voor die retraite. En vervolgens krijgt hij een enorme rol in mijn psychose. En ik denk, achteraf gezien... Ja, hij was een soort projectie van mezelf op dat moment. En tegelijkertijd was hij ook in die psychose die 4 weken heeft geduurd. Op een gegeven moment was hij de enige persoon in mijn belevingswereld die er nog voor mij was. Die bij me was, die me niet raar vond, die me geloofde, die me steunde. En dat is denk ik ook de reden dat ik in de psychose met hem ben getrouwd. Want mijn ouders hadden een heel moeilijk huwelijk, dus trouwen, dat was iets wat ik echt nooit in mijn leven wilde doen. En het was een soort wanhoopsdaad van, ik wil niet alleen zijn in die psychose. En ik kon met hem praten via een soort gebarentaal. Dan liet ik mijn schouder op mijn hoofd op mijn schouder vallen. En als mijn hoofd naar rechts viel, dan was het een ja. En als het naar links viel, was het een nee. Dus op die manier gaf Jelle antwoorden op mijn vragen. En is hij de hoofdpersoon geworden naast Tinkerbell in de psychose.
Ja.
En ook Tinkerbell was niet toevallig. Want uiteindelijk, Tinkerbell staat voor magie. Ze staat voor innerlijk vrij worden. Ze staat voor licht. En ik denk dat de psychose het begin is van een heel diep ontwaken voor mij. Om mijn eigen helingsreis aan te gaan. En om dus ook dichter bij mezelf te komen. En heel veel dingen die ik niet verteerd had te verteren. En uiteindelijk lichter en vrijer te worden. Niet door naar een ver land te reizen. Maar in mij, innerlijk. Dus Tinkerbell is echt was niet zomaar een gekke verschijning. Ze had een betekenis.
Ja, het was niet alleen. Het was niet iets absurds, maar dit had inderdaad betekenis. Dat vind ik wel mooi dat je dat zo zegt. En dat wordt eigenlijk niet gezien door de omgevingen en ook niet door de hulpverleners. Die zien het inderdaad gewoon alleen als iets absurds wat er niet is.
En daarom is dus ook zo dat ze je dan, dat moet weg. En dat moet weg met pillen, daarom krijg je heel veel pillen, daarom sluiten ze je op. Want je mag ook pas uit zo'n isoleercel als die waanzin een beetje gezakt is. Desnoods met dwangmedicatie. Ja. Maar, en er is dus wel hele andere zorg op de wereld. En er zijn ook, en dat moet toch wel echt gezegd, ik heb heel veel research gedaan, 10 jaar lang, na die psychose van hoe zit dit? Wat is dit? En er zijn ook echt wel veel psychiaters, psychotherapeuten op deze wereld inmiddels die wel geloven dat wanen en hallucinaties, wat wij een psychose noemen in het Westen, dat het betekenis heeft. En dat ook die betekenis een belangrijke ingang kan zijn naar herstel. En dat je die dus serieus moet nemen. Maar in Nederland is het niet zo. In Nederland wordt het eigenlijk gezien als onzin.
Ja, en na verloop van tijd word jij dus ook opgenomen, onvrijwillig.
Ja.
Kan dat zomaar in Nederland?
Ja, in Nederland kan dat. Dat is echt, je kunt gedwongen worden opgenomen als je, zo luidt de regel, als je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen. Maar wat er vaak gebeurt, en in mijn geval was dat absoluut zo, is dat er was eigenlijk al 2 weken geconstateerd dat ik psychotisch was. Dat kan je ook heel vrij makkelijk zien aan iemand, want iemand is helemaal in de war en denkt dus dat hij het elfje Tinkerbell is en met Jellebrandkorstjes kan praten. Dus die diagnose was vrij snel gesteld en er kwamen allemaal mensen van de crisisdienst bij mijn moeder thuis. Maar vervolgens gebeurde er niks, dus er was geen enkele behandeling. En werd er eigenlijk letterlijk gewacht tot ik dus iets zou doen of zeggen waaruit zou blijken ze is een gevaar voor zichzelf of voor anderen en we kunnen haar opnemen. En uiteindelijk gebeurde dat ook. Heb ik op een onbewaakt ogenblik, ik herinner het me goed, heb ik geroepen dat ik mezelf iets aan zou gaan doen. Nou, geen vezel in mijn lichaam, Rick, heeft ooit gedacht dat ik dat echt zou doen. Maar ja, je wordt ook een beetje gek van al die mensen die dan steeds maar bij je komen kijken en vragen stellen en niks doen. En mijn moeder was natuurlijk ook helemaal in paniek en radeloos. Ja, en toen was het zover. Dus toen ging ik naar het ziekenhuis.
En daar kom je uiteindelijk ook terecht in een isoleercel. Dat beschrijf je echt verschrikkelijk. Wat is nou eigenlijk het idee achter zo'n isoleercel en waarom mist dat zo'n doel compleet?
Ja, ik denk dat ik al heel snel in de isoleercel zat toen ik helemaal in het ziekenhuis was. Ik ben er nog wel vrijwillig met mijn vader naartoe gegaan. Hij lokte me een beetje met de vraag en ik denk dat door hulpverleners hem is voorgesteld van, ben je niet heel moe, wil je niet gaan rusten in het ziekenhuis? Nou, ik was inmiddels totaal los natuurlijk, na 2 weken knetterpsychotisch zijn. Dus ik zei ja, dus hij bracht me naar het ziekenhuis. Maar al heel snel zat ik daar in de isoleercel. Het is heel interessant, want daar wordt gezegd van, nou, deze persoon is onhandelbaar. Ik danste op een gegeven moment naakt door de gangen. Ja, je bent helemaal in de war. En dan weten ze gewoon niet meer wat ze met je aan moeten. En dan hebben we dus in Nederland de gewoonte om mensen dan op te sluiten in de isoleercel. In de hoop dat ze wat rustiger worden. En omdat daar weinig prikkels zijn, is de gedachte dat je dan tot rust komt. Nou, ik heb het heel anders ervaren, want je wordt... Het is niet dat de deur daar open is of zo. Dus het is gewoon een heel kaal, koud, kil hok zonder iets. Alleen maar met een geplastificeerde matras en een soort papieren doosje waarin je geacht wordt te plassen en te poepen. Wat ik niet snapte natuurlijk. Dus je wordt daar ingestopt en die deur gaat dicht. En ja, ik flipte gewoon nog veel meer, want ik wilde er natuurlijk uit. Ik snapte helemaal niks van waarom ik opgesloten was. En ik raakte helemaal in paniek. En ik heb heel veel verhalen gehoord inmiddels van mensen die het hebben meegemaakt. En ik heb nog nooit een verhaal gehoord van iemand die het heel erg fijn vond in een isoleercel. En die zei, nou, laat me hier nog maar lekker even een weekje in zitten.
Nee, het is een soort gevangenis eigenlijk.
Het is echt een soort gevangenis. En dat op je kwetsbaarste... Ja, het was het kwetsbaarste moment van mijn leven, denk ik. Ik was zo ziek en ik had liefde nodig en aandacht en zorg. En vervolgens zat ik daar 10 dagen lang, dus dat is ook ongelooflijk lang, in mijn eentje opgesloten in een hok. En in Nederland is het schokkend genoeg, is het gewoon... het gebeurt heel veel, het gebeurt gewoon 1000 keren per jaar. En uiteindelijk mocht ik er pas uit nadat ik na 10 dagen alsnog dwangmedicatie had gekregen. En ook op een gegeven moment, observeren is een beetje mijn superskill. Ik ben ook antropoloog van oorsprong en daar leer je dat. Dat is eigenlijk de belangrijkste methode die je leert als antropoloog, is mensen observeren. En ik denk dat ik er als kind ook al heel erg in geoefend was. Dus ik ging ook observeren, zelfs in mijn psychose. Wat kan ik doen om de verpleegsters, hoe werkt dit spel? Wat verwachten ze van mij eigenlijk hier? En ik was een pleaser in mijn leven. En dat kwam me uiteindelijk in die isoleercel redelijk goed van pas. Want ik besefte me na een paar dagen van, oké, als ik dus pretendeer dat ik me rustig hou, dat ik me koest hou, dan... Dan zei ze, oké, het gaat beter met je. En ze heeft om een tijdschrift gevraagd. Ze heeft om eten gevraagd. Ze begint niet te schreeuwen als we binnenkomen. Ze loopt niet weg als we de deur open doen, want ik probeerde te ontsnappen. Dus uiteindelijk heb ik wel ook aangevoeld hoe ik het spelletje mee moest spelen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk absurd. Je bent opgenomen met het idee dat je daar geholpen gaat worden. Je bent in een Nederlands ziekenhuis waar je zorg verwacht en aandacht. En dat was ook de reden waarom mijn moeder me had laten opnemen.
Ja, en dit is eigenlijk ook precies de reden waarom jij de Tinkerbell Family hebt opgericht. Toch?
Ik zie eigenlijk de Tinkerbell Trilogie, mijn waanzinnige reis van hel naar heling, waarvan dit boek het eerste deel is. Dat is mijn persoonlijke verhaal en mijn stem, mijn ervaring. Maar dat is het verhaal van 1 persoon. En ik heb zelf altijd voor stichtingen gewerkt en internationale organisaties zoals Greenpeace, maar ook voor UNESCO in Cambodja. En ik dacht, wat kan ik nog meer doen? Omdat ik weet inmiddels dat heel veel mensen dit verhaal hebben. En heel veel van die mensen willen ook graag verandering, maar we zijn nog niet verbonden met elkaar. Er is nog niet een initiatief of een organisatie die krachten bundelt van mensen die ook humane zorg willen en geen isoleercel en dwang. En daarom heb ik de Tinkerbell Family opgericht. In de hoop dat wij die stemmen van al die mensen die dus humane zorg willen in de psychiatrie, dat we die kunnen bundelen.
Ja, en waar kunnen we meer vinden over de Tinkerbell Family?
We hebben een website, www.tinkerbellfamily.org. En dan Tinkerbell met 2 L'en. We hebben wel de hoop dat we ooit nog internationaal gaan ermee. En er is een, we hebben een burgerinitiatief voor humane zorg in de psychiatrie. En dat kan je tekenen op de website of via de directe link. En dat is https://podzorg.petities.nl. Maar je kan ook gewoon naar de website gaan en daar kan je bij Help Mee kan je het initiatief tekenen.
Super, ja. Dankjewel Imke voor dit mooie gesprek, voor je openhartigheid.
Wil je meer weten over het boek van Imke, Een dag uit het leven van Tinkerbell? Kijk dan op onze website www.uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van de Ten Haven podcast? Abonneer je dan op deze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer.